De kerkenraad maakt u het volgende bekend. Volgende week zondag zal het heilig avondmaal worden bediend. In ondertrouw opgenomen Mark Kraaiveld en Marieke Boy. Hun huwelijk zal donderdag 14 september worden bevestigd door dominee K. Visser. En deze dienst begint om 14 uur. Morgenavond kunnen degenen die zich willen opgeven om belijdeniscatechisatie te gaan volgen, zich melden bij de kerkenraad. Deze avond begint om 19:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen van Psalm 23, het tweede vers. Ik vrees niet. Nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen, gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. Uw stok en uw staf zal mij altoos behoeden. Gij troost mijn ziel en richt in mededogen de tafel aan voor mijn hateren ogen. Het tweede vers van Psalm 23. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen het vierde van Psalm 6. Keer eindelijk, Heer, toch weder, mijn ziel buigt zich ter neder en wat er verder volgt. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord, Jesaja 25. We luisteren naar de wet, wij zingen het vierde van Psalm 6 en daarna Jesaja 25.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Heere, gij zijt mijn God, u zal ik verhogen, uw naam zal ik loven, want gij hebt wonder gedaan. Uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastigheid, want gij hebt van de stad een steenhoop gemaakt, de vaste stad tot een vervallen hoop, het paleis der vreemdelingen, dat het geen stad meer zij, in eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden. Daarom zal u een machtig volk eren. De stad, de tirannische volken, zal u vrezen. Want gij zijt den arme een sterkte geweest, een sterkte den nooddruftige, als hem bange was, een toevlucht tegen de vloed, een schaduw tegen de hitte. Want het blazen der tirannen is als een vloed tegen een wand. Gelijk de hitte in een dorre plaats, zult gij de onstuimigheid der vreemdelingen nederdrukken. Gelijk de hitte door de schaduw ene dikke wolk, zal het gezang der tirannen vernederd worden. En de Heere der Heerscharen zal op deze berg alle volken een vette maaltijd maken. Een maaltijd van reine wijn, van reine wijnen die gezuiverd zijn. En hij zal op deze berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmede alle volken bewonden zijn. En het deksel, waarmede alle naties bedekt zijn. Hij zal den dood verslinden tot overwinning. En de Heere, Heere, zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En hij zal de smaadheid zijns volks van de ganse aarde wegnemen. Want de Heere heeft het gesproken. En men zal te 10 dagen zeggen, zie, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. Hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere. Wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Want de hand des Heeren zal op deze berg rusten. Maar Moab zal onder hem verdorst worden, gelijk het stro verdorst wordt tot mest. En hij zal zijn handen uitbreiden in het midden van hen, gelijk als een zwemmer die uitbreidt om te zwemmen. En hij zal hun hoogmoed vernederen met de lagen hunner handen. En hij zal de hoge vesten uw muren buigen, vernederen. Ja, hij zal ze ter aarde tot stof toe doen rijken.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in Jesaja 25, vers 6 tot en met 8. En de Heere der Heerscharen zal op deze berg alle volken een vette maaltijd maken. Een maaltijd van reine wijn, van vet vol mergs. Van reine wijnen die gezuiverd zijn. En hij zal op deze berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel waarmede alle naties bedekt zijn. En hij zal de dood verslinden tot overwinning, en de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En hij zal de smaadheid zijns volks van de ganse aarde wegnemen. Want de Heere heeft het gesproken. Luisteren we nu naar het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heeren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet en of de drinkbeker des Heeren drinkt, die zal onschuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel niet onderscheidende het lichaam des Heeren. Opdat wij nu tot onze troost des Heeren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van node. Eerstelijk dat wij ons tevoren recht beproeven. En ten andere dat wij het tot dat einde richten, waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. En de waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige. Aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. En ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn Zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die zich met deze navolgende ergelijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen en engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heeren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog aan vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en dat wij ons met zulke ijver om God te dienen niet begeven, als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover ons formulier. In onze voorbeden willen we denken aan zuster Boyten Strijwis, die een heupoperatie moet ondergaan de komende week. Verder zijn nog in het intermezzo broeder A. Molenaar en zuster E. van Enenaam. In het Dordwijk ziekenhuis liggen broeder en zuster van Die en broeder T. Bleker, onze oude broeder, moest opgenomen worden vanwege een lichte hersenbloeding. Gelukkig maakt hij het op dit moment redelijk. En Lisbeth Kooi, zuster Kooi, moest ook een ingreep deze week ondergaan. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere die in de hemel woont, zo naderen we voor uw heilig en goddelijk aangezicht, om ons voor u te verootmoedigen in het gebed. En wij bidden u of gij ons de Heilige Geest wil schenken in dit gebed, opdat wij een liefelijke reuk naar boven mogen opheffen voor uw aangezicht, dat ons gebed mag liggen op het altaar Christus, opdat het verzoend zal worden. Want ach Heere, wie zijn wij in onszelf? Dat weet u. U kent ons en u doorgrondt ons. En u weet van ons zitten en ons opstaan en u kent van verre onze gedachten. In alles klevert ons de zonde aan, omdat wij zondaren zijn. En we kunnen voor u niet bestaan, o Heere. Daarom treed toch niet met ons in het gericht, maar verzoen ons toch door het dierbare bloed van Christus, opdat we voor uw aangezicht kunnen bestaan als we onze mond tot u openen, om de mond van de gemeente te mogen zijn tot u, om straks uw mond ook te mogen zijn naar de gemeente toe. En we smeken en bidden van u of gij ons dan ook wilt vervullen met de Heilige Geest, als we uw woord moeten bedienen, en bijzonder ook als het een voorbereidingspreek zal zijn. We dienen ons immers allemaal voor te bereiden op de nimmer eindigende eeuwigheid. En dat is een zeer ernstige zaak. En geef toch dat we dat ons ook bewust zullen zijn, opdat wij te raden zullen gaan bij u, Heere, hoe het ervoor staat op weg en reis naar de eeuwigheid, want we kunnen plotseling sterven. Dat hebben we de achterliggende weken wel vernomen. En Heere, dan bidden we van u of gij ons daarom wilt ontdekken aan ons boos bestaan. En dat wij daadwerkelijk ook een levend gevoel zullen krijgen van wie wij geworden zijn in onze diepe val in Adam. En dat wij u krenken en dat wij u bedroeven met ons bestaan, dat we voor u niet kunnen bestaan. Tenzij dat wij verzoend worden met u door het bloed van Christus. En wij smeken u daarom ook of gij dat wilt toepassen aan ons aller hart, opdat wij vergeving van zonden zouden mogen ontvangen en zo ook voor u zouden kunnen bestaan en ook voor u zouden kunnen leven. Heilig ons dan ook door uw geest, opdat onze oude natuur gedood zou worden en wij in een nieuw godzalig leven mogen wandelen. En Heere, dan bidden we u voor de zieken in het midden der gemeente. We dragen zuster Boyten aan u op, die de komende week geopereerd zal worden. Wilt u over haar waken en geef dat het goed mag gaan, zodat zij ook van de pijn afgeholpen zal worden. We dragen broeder Molenaar aan u op en zuster van Enenaam, die nog in intermezzo verblijven, dat de zorg hen goed mag doen. We bidden u voor broeder en zuster van Die. U weet ook hoe moeilijk zij het hebben. O Heere, wilt gij u over hen ontfermen? Onze gedachten gaan ook uit naar onze oude broeder Bleker. Wat een klap voor hem toch, dat hij zo plotseling in het ziekenhuis terecht kwam. Heere, wilt u hem helpen om dit alles te verwerken? Maar bovenal, spreek toch met uw woord. We danken u ook dat zuster Riechman Kraaienveld weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis na een ingrijpende operatie. Wat bent u goed voor haar geweest? Heere, wij bidden u ook voor zuster Kooi. Wilt u ook met haar zijn als zij deze week een ingreep moet ondergaan? Geef dat alles goed mag gaan. Gedenk ook het evangelisatiewerk dat weer ter hand genomen zal worden op de middenbaan en in de Carnissenvesten. Zegen ook dat werk, op dat zondaren middels dat werk ook getrokken worden. Heren, we dragen ook de dienaren van het woord aan u op. We denken aan broeder Baas die een ongeluk heeft gehad en die in het UMC ligt. Heren, wilt u met hem zijn en wilt u hem oprichten en gedenken en genadig zijn. En we bidden u ook voor broeder Van der Meij. We weten allemaal wat er in de krant heeft gestaan. Ontfermt u zich over hem. En denk ook aan de gemeente van Driebergen. Het heeft ons allemaal toch zoveel te zeggen, o Heere. Geef toch dat we onder al die dingen verootmoedigd mogen worden. Maak ons waakzaam en bescherm ons tegen de zonde en de ongerechtigheid. Geef ons een teer en een afhankelijk leven met u, de Heere. En dit alles vragen wij niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar alleen om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij Psalm 56, vers 4, 5 en 6. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. Vanmiddag dan hoop ik te preken over 1 Koningen 18. En dan hopen we ook vanavond een preekbespreking te hebben. Dat gaat over Obadja. Dus dan weten jullie dat alvast, jonge mensen, dat jullie vanavond ook verwacht worden vanaf 15 jaar. Wij zingen nu ter voorbereiding op de prediking Psalm 56, vers 4, 5 en 6. Zingen we straks na het amen van de prediking Psalm 126, het derde vers, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. Maar hij zal zonder rampen schromen, eer lang met blijdschap wederkomen en met gejuich ter goeder uur zijn schoven dragen in de schuren. Derde vers van Psalm 126. Gemeente, jongens en meisjes, ik begin met een beeld dat ik bij Spurgeon heb gelezen. Er was in het verleden een Chinese koning en die had een hele grote stad. Een hele rijke koning. Maar elke keer werd die stad geplaagd door een roversbende. En die roversbende die woonden in de bergen. En de koning had al een paar keer geprobeerd om die roversbende uit te schakelen, maar dat lukte hem telkens niet. En toen was het weer het geval dat die roversbende de stad voor een gedeelte had geplunderd en de koning was het zat. En hij riep zijn generaals bij elkaar en hij zegt: ik wil eigenlijk dat heel mijn leger op de been komt. En dan moet je een aantal wagens zien te regelen. En op die wagens moet je allerlei eten en drinken opladen. En tafels. En dan gaan we naar de plaats waar die rovers wonen. En zo gezegd, zo gedaan. En de ene generaal die vraagt aan de koning: wat is dit toch een vreemde strategie? Wat bent u eigenlijk van plan? Ja, dat zult u wel zien. En als ze dan aan de plaats zijn gekomen waar die rovers wonen, daar in de hoge rotsspleten, in de grotten, dan geeft de koning een bevel om de tafels van de wagens te doen en de tafels te gaan dekken met de heerlijkste lekkernijen. En als dan de tafels klaarstaan, dan gaat de koning, die gaat beginnen met zijn strategie. En de generaals, ze snappen er niets van. De soldaten staan eromheen. En een van de generaals vraagt: wat is hier de bedoeling van koning? Nu, zegt die koning, ik ga van mijn vijanden vrienden maken. En de koning roept luidkeels naar al die mannen die daar verstopt zitten in de rots, dat ze uitgenodigd worden om deel te nemen aan de grote maaltijd die hier uitgestald staat. Hoe zouden ze reageren, jongens en meisjes? Ik kan me voorstellen dat die rovers denken van: dat zal wel een strik zijn om ons in de val te lokken. Zodra wij aan tafel gaan zitten, dan worden wij natuurlijk overrompeld door de soldaten en gedood. En daarom komt er geen beweging bij die rovers. En dan roept de koning hen toe dat ze niet bang hoeven te zijn dat ze overvallen zullen worden, dat ze gedood zullen worden, maar dat hij vrienden van hem wil maken. En nog een keer komt de uitnodiging om te komen. En zie daar, er komt wat beweging in. Enkelen geloven de boodschap van de koning. En aarzelend en schuchter komen ze naar voren toe. En jawel, de koning wijst hen een plaats aan. Langzamerhand komen er meer. En maakt hij van die vijanden vrienden. Om zo een eind te maken aan de plunderingen in de stad. Dat beeld dat past bij onze tekst. In onze tekst gaat het immers ook over een grote maaltijd die aangericht wordt. en waar alle volken uitgenodigd worden. En die maaltijd, gemeente, dat is de prediking van het evangelie, die overal gepredikt wordt. En aan die maaltijd wordt u ook uitgenodigd, om als een arme zondaar daar deel aan te krijgen. Dat gaat vooraf aan de viering van het heilig avondmaal. De maaltijd in onze tekst is niet het heilig avondmaal. Alvorens iemand heilig avondmaal viert, heeft hij eerst geproefd en gesmaakt van de maaltijd van het evangelie. Om daar als het ware onderwezen te worden en een stapje verder te mogen komen, om wanneer de Heer het geeft geleid te mogen worden aan het heilig avondmaal. Dat willen wij nader ontvouwen als we luisteren naar de Heer der Heerscharen nodigt tot de maaltijd te Sion. En dan staan we stil bij drie gedachten. De eerste gedachte, dat is zijn maaltijd. Dat lezen we in vers 6. De tweede gedachte, dat zijn zijn gasten. En dat lezen we in vers 7. En de derde gedachte, dat is zijn troost. En dat lezen we in vers 8. Dus de Heere der Heerscharen nodigt tot de maaltijd te Sion. Zijn maaltijd, zijn gasten, zijn troost. En misschien dat ik de derde gedachte wel volgende week doe, maar dat hangt er vanaf hoe laat het wordt. Allereerst dus zijn maaltijd. We hebben samen Jesaja 25 gelezen, gemeente. En het is duidelijk dat Jesaja hier een persoonlijk lied aanheft. Immers, het begint als volgt: Heere, gij zijt mijn God. U zal ik verhogen. Het is duidelijk heel persoonlijk. En dat ter ere van de Heere der Heerscharen. Want zo begint onze tekst. En de Heere der Heerscharen. Heere, daar staat Jehovah, de verbondsgod. Der Heerscharen, jongens en meisjes. Dat woord, dat betekent van de legers. En jullie weten wel wie de soldaten van God zijn. Wie zijn de soldaten van God? Dat zijn de engelen. En daarom denken de meesten dat het hier gaat om een overwinningslied. En dat sluit ook heel goed aan bij Jesaja 24. Waar het gaat over een overwinning. En dan wordt in Jesaja 25 die overwinning voorgesteld als een overwinning op een grote wereldstad. Het is een overwinning op antigoddelijke en antichristelijke macht. Toentertijd. Toentertijd was de antigoddelijke en antichristelijke macht het Assyrische Rijk. Dat toentertijd de macht uitoefende in dat gebied. Jesaja leefde in de dagen van koning Uzia, Jotam, Achaz en Hiskia. En van de dag vandaag is dat echt niet anders, gemeente, dat er ook antichristelijke en antigoddelijke machten zijn. En God zal eenmaal overwinnen. Dan gaan de oordelen over deze wereld. En aan te midden van die oordelen zal de Heere een toevlucht zijn. Dat kunnen we lezen in vers 4 en vers 5. Maar te midden van die strijd en te midden van al die oordelen is er een berg. Kijk maar in onze tekst. En de Heere der Heerscharen zal op deze berg, een bijzondere berg, vandaar ook het woordje deze, je zou hem als het ware aan kunnen wijzen. En dat is de berg Sion. Dat is de berg waar de Heere woont en troont. Waar hij het geloof werkt en versterkt van zijn volk.
Wat is die berg nu, op dit moment dan, dominee? Onze kanttekeningen zeggen, dat is zijn christelijke kerk, die door de berg van Sion wordt afgebeeld. Dus dat is de kerk, die berg, te midden van deze wereld. We hebben allemaal wel de beelden gezien van de orkaan Irma, die over Sint Maarten gaat. De aardbeving in Mexico, de overstromingen in India, de bedreiging in Noord-Korea. Wat is de wereld onrustig? Wat is de kerk onrustig? Plotselinge overlijden van predikanten. Het diepvallen van een dominee die ons lief is. Onrust. Misschien ook wel onrust in het gezin bij u. Onrust in je leven. Waar moet je naartoe? Deze berg. De christelijke kerk. De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt buiten haar geen zaligheid. Dat betekent buiten haar lichaam. Dat is het lichaam van Christus. De ware kerk des Heren. Wat is er dan op deze berg te zien? Nou, onze tekst zegt heel duidelijk, een vette maaltijd. Een maaltijd van reine wijn. Van vet vol merg. Van reine wijnen die gezuiverd zijn. Dat is er te zien. Het is beeldspraak. Vette maaltijd. Vol van merg. Het beste van het beste. Heerlijke stukken vlees. Vers gebakken brood. Heerlijke lekkernijen. Fruit. Allerlei soorten groenten. En dan gezuiverde wijn, zonder droesem. Beste wat er is op deze aarde is uitgestald op deze berg. Ja, zegt iemand, wat moet ik me daarbij voorstellen, dominee? Het is inderdaad beeldtaal. Er zijn uitleggers die zeggen, we kunnen hier denken aan een offermaaltijd. In het heiligdom werd er geofferd. En het offer van één offer was helemaal voor de Heere. Dat was het offer op het brandofferaltaar. Maar de andere offers, de dankoffers, de spijsoffers, daarvan was een gedeelte ook voor de priesters en het volk. En de Heere had zijn volk geroepen om het beste van het beste te brengen in Sion, in de tempel. Anderen zeggen nou, het lijkt ook wel op een overwinningslied. Een overwinningsmaaltijd. En dat weten wij uit de geschiedenis van David bijvoorbeeld, als hij terugkomt van de strijd. Dan geeft hij het volk wijn en brood. Dan deelt hij het volk van de buit. En dat past inderdaad heel goed bij het tekstverband. Dus een overwinningsmaaltijd. Onze kanttekeningen zeggen, nee, we moeten hier denken aan een geestelijke maaltijd. En dan schrijven zij als volgt, dat God zijn uitverkorenen, zijn overgrote genade, in Christus zal deelachtig maken, namelijk de eeuwige vreugde en zaligheid die Hij ons boven in de hemel heeft bereid. Dus dat is een maaltijd die geestelijk is. En dat is ook in overeenstemming met wat wij bijvoorbeeld lezen in Matteüs 22 vers 2. Waar de Heere Jezus het koninkrijk der hemelen vergelijkt met een bruiloft. Waar alle dingen gereed zijn gemaakt en de uitnodigingen gestuurd worden naar alle mensen om te komen tot de bruiloft. En heeft de Heer Jezus zichzelf niet vergeleken met eten en drinken? Denk aan het bekende hoofdstuk Johannes 6. Mijn vlees is waarlijk spijze en mijn bloed is waarlijk drank. En inderdaad, daar is het heilig avondmaal ook een afbeelding van. Die tafel, als het goed is, die wordt nu gedekt. Die wordt telkens gedekt. Wanneer het woord wordt verkondigd. Een vette maaltijd met reine wijn. Die wordt gedekt wanneer de dienaar des woords het woord van God verkondigt. En alle volken, staat er in onze tekst, worden uitgenodigd tot dat evangelie. Onze kanttekeningen schrijven dan: zowel de Joden als de heidenen, die hij door de predikatie van het heilige evangelie tot zijn kennis roepen zal. Een heerlijke maaltijd. Een noodzakelijk maaltijd. Voor u en voor mij, gemeente. En let er eens op wat er op die tafel ligt. Daar ligt Christus. Christus als het ware brood des levens, die tussen de molenstenen gemalen is. De molensteen van de toorn van zijn vader en de molensteen van de vijandschap van u en mij. En dat hij zo gemalen is als het tarwegraan. En zo gekneed werd als deeg en gebakken in de oven van de toorn van zijn vader. En daar als het brood des levens tevoorschijn gekomen is, waarin het leven der wereld ligt. De Heer Jezus voorgesteld als reine wijn, die in de wijnpersbak van de toren van God vertreden is en zo opgevangen is om zo de wijn te zijn, de levensdrank voor een arm en een verloren zondaar. Daar op die tafel, daar liggen ook de weldaden van Christus die nodig zijn voor een arm en een verloren zondaar. Daar ligt de weldaad van de wedergeboorte op die tafel, om van dood levend gemaakt te worden. Daar ligt de weldaad van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof om niet. Want we moeten straks voor God verschijnen, gemeente. En we moeten met God verzoend worden. En op die tafel ligt ook de heiligmaking. Want er staat in Gods woord dat zonder heiligmaking zal niemand God zien. Op die tafel ligt een volkomen verlossing. Om te delen in de volle heerlijkheid die de Heere weggelegd heeft voor de zijnen. En daar liggen niet alleen de weldaden van het genadeverbond, maar de Heere doet ook de smaak ervan geuren. En hij doet het ook kleuren. Zodat het gezien, geproefd, geroken wordt. Blijft niet op afstand. Maar het zal geproefd en gesmaakt ondervonden worden. De een meer dan de ander. Er is onderscheid, zeker. Maar elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van die weldaan en dat heil deelgenoot. Ze zullen het proeven, ondervinden wat dat is, wedergeboren te worden tot een levende hoop. Ze zullen het ondervinden wat het is om niet langer meer door de werken gerechtvaardigd te worden, menende daar op te steunen, maar alleen door geloof in Christus. Ze zullen het ondervinden dat uit hem alleen de ware vrucht van het nieuwe leven komt, de ware heiligmaking en de volkomen verlossing. Hellenbroek zegt in zijn preek over deze stof: ze zullen de blijdschap daarvan ondervinden. Ze zullen de droefheid daarvan ondervinden. Van wat zij daar beleven, dat gaat samen op, die droefheid en die blijdschap. Droefheid over wie ik ben geweest in mijn eertijds. En blijdschap over wie de Heer in zijn goedheid voor mij is. Aan deze tafel, aan deze maaltijd van het evangelie. Ze zullen daar de lijdzaamheid ondervinden om nu verder te gaan door dit leven, door hem te volgen en zijn weg te gaan. Hoe moeilijk die weg ook is, met hoeveel aanvechtingen ook. Maar ze zullen aan die tafel niet alleen het wezen van de zaak zien, doordat zij onderwezen worden in de kennis van deze dingen, maar ze zullen ook het welwezen. Dat betekent de bevinding ervan mogen proeven en smaken. Dat zij het zingen aan die tafel: ja, waarlijk, God is Israël goed. Voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, maar hij ziet een gunst op die hem vrezen. Dat is zijn maaltijd. En daar worden dan arme zondaren toe uitgenodigd. En dan komen bij onze tweede gedachte zijn gasten. En dan komen we bij vers 8, gemeente, zijn gasten. Vers 7 bedoel ik. En hij zal op deze berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel waarmede alle naties bedekt zijn. Want om daadwerkelijk te delen in deze geestelijke maaltijd is een groot wonder nodig, gemeente. En dat staat in onze tekst. In onze tekst is sprake van een bewindsel des aangezichts. En het deksel waarmee de alle naties bedekt zijn. In het Hebreeuws staat het eigenlijk nog sterker. Een bedekking aller bedekkingen. Dat ligt op alle volken, dat ligt dus ook op ons, gemeente. Een dubbel dikke sluier. De woorden die gebruikt worden doen denken aan de Egyptische mummies. Misschien heb je daar wel eens een plaatje van gezien, jongens en meisjes. De Egyptenaren, wanneer iemand gestorven was in Egypte, balsemden hun doden in en daarna wikkelden zij hun doden in met linnen, met dik linnen, zodat je helemaal niets meer zag van dat lichaam. Nou, zo zijn wij ook helemaal bewimpeld, bedekt met een dikke sluier, zodat wij het niet zien. Dat er een geweldige maaltijd van het evangelie klaar ligt. Het is een beeld, gemeente, van onze geestelijke doodstaat. Die ontzaggelijk is. Die geestelijke doodstaat die ons gebracht heeft in een dikke duisternis. Onwetend van onze toestand waarin wij verkeren. Die gevaarlijke toestand. Dat wij niet opgewassen zijn tegen die koning. Misschien dachten die rovers daar in de grotten nog wel van... Die koning die kan de steile rotswanden van onze grotten niet beklimmen. Die koning kan ons toch niet overwinnen. Maar denk niet dat je deze koning kunt overwinnen. Vroeg of laat dan zul je het verliezen van hem. Die bewindselen, dat zijn de bedekkingen van de slavernij van de zonde. Wat kan een mens toch verslaafd raken aan een bepaalde zonde in zijn leven. Zodat hij helemaal blind is voor datgene waar hij mee bezig is. En dat hij blindeling zijn verderf tegemoet reist. Die bewindselen staan voor de verharding van ons hart. Dat we onder de toenemende waarschuwingen in ons leven toch dezelfde blijven. En onverschillig blijven, ondanks wat er allemaal gebeurt. Die bewindselen, dat is de ellendige toestand waardoor wij het heil niet zien. Dat alleen in God te vinden is. Maar wat staat er in de tekst? En hij zal op deze berg, dus dat is in de kerk des Heren, onder de bediening van het woord... verslinden het bewindsel des aangezichts waarmee de alle volken bewonden zijn en het deksel waarmee de alle naties bedekt zijn. Dus dat gaat hij wegnemen. Die bedekking, geliefd. En dat ziet op de opwekking, de geestelijke opwekking uit onze doodstaat. Door de kracht van het woord van God gaat hij die bewindselen, die dubbele bedekking wegnemen. Hij gaat dat woord van God zaaien in het zondaarshart. Dat zaad der wedergeboorte, dat werkt dat grote wonder uit in de ziel, gemeente. Dan worden onze ogen verlicht en bestraald door de werking van de Heilige Geest om... God te zien, om jezelf te zien en om Christus te leren zien. Om die heerlijke maaltijd te zien, om je ogen te openen voor de dwaasheid om je nog langer hand te haven tegenover die koning. Om je in te winnen voor die maaltijd, om je te trekken, om je te lokken. Om je te laten gevoelen welk een goedertieren God hij is. En dat hij geen lust heeft in je dood. Dat hij van vijanden vrienden wil maken. En dan moet je niet denken dat de Heere nou net doet als die Chinese koning. En dat hij maar wacht en wacht. Totdat die rovers eindelijk zelf een beslissing nemen. Want God die weet wel wat maaksel wij zijn. Dat wij dat niet doen. Heb je dat al bij jezelf ontdekt? Mijn onbekeerde medereizigers naar de eeuwigheid. Dat je dat niet doet. En dat je dat uitstelt. En daar wacht God niet op. Maar vanuit zijn vrijmachtig soeverein welbehagen grijpt hij in. Zodat hij een arme zondaar gaande maakt. Zoals die verloren zoon tot de conclusie komt. Hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed. En ik verga van honger. En dan komt het moment van de waarachtige bekering. Ik zal opstaan. En tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Wat Kijk eens jongens en meisjes, als die mannen uit die rots komen, die rovers die gehoor geven aan de oproep van die Chinese koning, dan kun je wel nagaan dat ze langzaam naar beneden klimmen en dat ze langzaam naar die tafel komen met een zekere schroom, schoorvoetend, kijkend naar die koning. En die koning die lokt en die zegt, kom maar, echt, je wordt niet gedood. Je zult een plaats krijgen aan deze maaltijd. En zo is het ook als het gaat om de nodiging tot het evangelie, geliefden. Als een arm en een verloren zondaar ontdekt wordt aan zijn toestand, waarin hij verkeert van nature, dan gevoelt hij zijn onwaardigheid. Zou dat ook niet bij de verloren zoon het geval zijn geweest, toen hij naar zijn vader toetrok, dat hoe dichter hij bij zijn vader kwam, hoe meer hij voelde dat hij zich dat niet waardig had gemaakt. Hij had er immers alles doorgebracht. Ken je daar iets van? Bekommerde ziel in ons midden. Dat je zegt, o Heer, zou dat dan ook voor mij zijn? Zou er voor mij dan ook een plaatsje zijn aan de maaltijd van het evangelie? Want ik ben ook zo'n rover. Ja, dat zijn we, gemeente. Van God. We teren op de algemene goedheid van God in ons leven. Zonder ook maar één traan erom te schreien. We zondigen terwijl we gespaard en gedragen worden en onderhouden worden. Zonder ook maar één traan erom te schreien. Zonder verbroken en verslagen van hart te zijn. Maar als dan de Heilige Geest ons ogen daarvoor opent, gemeente, dan gaan wij dat zien. Dat we goeddoend God gedaan, aangedaan hebben. Dat we hem gekrenkt hebben. Dat we hem op zijn hart getrapt hebben. En dat nochtans die God ons toelt. Kom dan en laat ons tezamen recht. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte sneeuw. Vanwege die maaltijd die op de tafel ligt. Vanwege Christus en zijn verdienst. Kijk, en die arme zondaar die wordt getrokken door de koorden van die eeuwige liefde des vaders. En dan staat er in Gods woord, al wat mij de Vader gegeven heeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Wat heb je daar nou voor nodig? Daar heb je nou dat geloof voor nodig. Dat ware geloof. En dat ligt nou ook op die tafel. Dat kun je niet maken. Maar dat wordt je geschonken, geliefde. Wanneer de Heer de blinde zielsogen opent en je van dood levend maakt, dan schenkt hij dat instrument, het ware geloof, waardoor God reeds alles toerekent aan een arm en een verloren zondaar. Maar wat hem in de weg van de toe-eigening wordt geschonken. Wat is dat? In de weg des geloofs. Wanneer de Heilige Geest dat geloof gaat werken. Wanneer de Heilige Geest toch vrijmoedigheid geeft in de ziel. En waar ontleent dan zo'n bekommerd zondaar vrijmoedigheid aan? Niet aan zijn tranen, gemeente. En niet aan zijn werkzaamheden. Maar aan de belofte. Aan de belofte van die koning. Net als die rovers. Alleen maar af moeten gaan op het woord van die koning. Dat die koning telkens hen toeroept. Kom maar. Moede. Arm en naakt. Vluchten tot de God die zalig maakt. Om daar dan te ervaren die onverdiende gunst om niet naar recht door God weggeworpen te worden. met een eeuwige wegwerping, maar om toegelaten te worden en daar te mogen ervaren milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Om daar dan onderwezen te worden, geliefde, in het heil dat de Heere bereid heeft voor zijn volk. Om daar onderwezen te worden en geoefend te worden in de verdienende oorzaak van heel die maaltijd die daar uitgestald ligt. Ach, daar heeft een mens zijn leven lang voor nodig. Daar heeft een mens de eeuwigheid voor nodig om dat daadwerkelijk te bevatten. Dat zal hij nooit en te nimmer kunnen bevatten. Om daar opgeleid te worden, onderwezen te worden. Want aan de ondervinding gaat de kennis vooraf, gemeente. De kennis van die dingen, van God en goddelijke zaken. Kijk, en daarom is de viering van het heilig avondmaal, gemeente, een stapje verder. Eerst moet een mens in zijn leven leren wat het is om als een arm en een verloren zondaar gebracht te zijn aan de maaltijd van het evangelie. Om daar als een verslagen zondaar iets van Gods goedertierenheid te mogen proeven, die de Heere bereid heeft door de zoen- en kruisverdiensten van Christus. Dat dat voor een arm en een verloren zondaar open gaat. En dat hij door de oefeningen des geloofs gaat leren dat de grond der zaligheid niet in hem ligt. En ook niet in zijn werkzaamheden. En zelfs niet in het geloof. Maar alleen in het voorwerp des geloofs. Dat moet aan een mens geopenbaard worden. Dat moet opengaan. Zodat hij daar iets van mag ontvangen. Dat God in Christus zo laag afdaalde. Om de zaligheid voor een arme zondaar te bereiden door de diepe vernedering van de borg. Dat hij uit de hoge hemel kwam. En dat hij al zijn heerlijkheid aflegde. En dat hij neerdaalde in de moederschoot. En daar geboren werd in de stal van Bethlehem. En daar zich openbaarde als het brood dat uit de hemel is nedergedaald. En dat hij zich door de Vader liet kneden als een deeg. Om bereid te worden tot het brood des levens. Dat hij door de Vader geperst werd. Om zo de wijn te zijn voor zijn volk en dat volk te voeden, te laven met zijn vlees en met zijn bloed. Om daar de geur van te mogen ruiken en om daar de heerlijkheid ervan mogen zien. De dierbaarheid, maar ook de gepastheid, dat je in je verlorenheid gaat zien. Dat er nou in hem een weg geopend is om weer gemeenschap te mogen ontvangen met die God. En dat er een hartelijke begeerte wordt gewerkt om nou bij hem gebracht te mogen worden. Zoals de discipelen door Johannes geleid werden. Nadat ze door Johannes onderwezen werden. Zie, de bijl ligt reeds aan de wortel van de boom. Zij konden nooit door de werken der wet gezaligd worden. Die wet die zou hen neervellen. Maar dat hij mocht spreken van het Lam Gods. En dat zij met schroom hem navolgden. En dat hij zich omkeerde. En dat hij vroeg, wien zoekt gij? En dat zij vroeg, Heere, waar woont gij? Meester, waar woont gij? Rabbi, waar woont gij? Om daar aan zijn voeten te mogen zitten. En daar te mogen zien. dat genade op zijn lippen is uitgestort. En om door hem onderwezen te mogen worden. Onderwezen te worden in de weg der zaligheid, in het karakter van het koninkrijk Gods dat komende is. In de koning van dat koninkrijk die een priester is. In zijn lijden en in zijn sterven om daar iets van mogen smaken. Ware geloof zoekt daar de smaak van de gemeente. De gemeenschap. Zoals de Canaanese vrouw dat zocht. Zoals de Canaanese vrouw dat verstaan had. Toen zij het zei nadat ze zo dikwijls beproefd was. Zo dikwijls afgewezen was. Heere, maar de kruimels dan. Die vallen van die tafel. Die zijn toch voor de hondjes. Maar het daar zo'n kruimeltje. Kijk, daarom gaat het niet alleen maar over of ik bekeerd ben. Of ik iets van de waarachtige bekering ken. Of ik iets ken van het ware geloof als het gaat om avondmaal vieren. Maar dan gaat het ook om de gestalte. Het gaat ook om een levendige gestalte. Daarom is dat waarachtig zelfonderzoek niet alleen maar een onderzoek dat bestemd is voor degene die zeggen, ken ik het leven of ken ik het leven niet? Maar dat waarachtig onderzoek is ook bestemd voor degene die het leven reeds kennen. Of zij ook in de rechte gestalte zijn om aan de tafel des Heren te komen. Dat ze een hartelijke begeerte, een hartelijk verlangen hebben om weer gemeenschap met hem te mogen oefenen. Zij hebben telkens weer last van die bewindsels, van die bedekkingen. Die ze zelf maar niet af kunnen nemen. Maar daarom staat er op deze berg zal ik verslinden. Die bewindsels en die bedekkingen. Die zal ik van hen wegnemen. En dat ook hoe langer hoe meer. En is dat niet de hartelijke begeerte van u kind des Heren in ons midden. Nu u weer een week van voorbereiding tegemoet gaat. Hoe lang is dat geleden. Dat je er echt iets van geproefd en gesmaakt hebt. En dat ligt al diep op de bodem van uw ziel. Dat verlangen, die hartelijke begeerte, dat u het niet alleen maar weet met uw hoofd. En dat u het wel kunt zeggen wat er allemaal nodig is. Om wel getroost te leven en straks eenmaal zalig te sterven. Maar dat u dat ook beleeft. En dat er een opwas komt in de kennis en in de genade die er is in Christus. Om hoe langer hoe meer ingeleid te worden in dat heilgeheim wat daar op die tafel is uitgestald. En hoe langer hoe meer u te verwonderen. Dat is immers de gestalte. Die aan de tafel des Heren wordt beleefd. De gestalte van de verwondering. De gestalte van de verootmoediging. Dat het voor u een hoe langer hoe groter wonder gaat worden dat de Heere u toen genodigd heeft. Toen u als een rover u verschool in uw eigen grot. Dat de Heere u toen te sterk werd. En dat u het toen niet langer meer na kon laten om tot hem te komen met smekingen en met geween. Met de bede, Heere, ontfermt u zich over mij. Zou er voor mij ook een plaats zijn bij u aan de maaltijd des evangelies. Om daar onderwezen te worden. Op de school van de Heilige Geest. En toen u daar onderwezen werd. Dieper ingeleid werd in dat wonder. Toen u dieper ingeleid werd in de waarachtige zelfkennis. Dat alles van u werd afgesneden. Dat u geen grond meer overhield. En dat Hij zich openbaarde in het woord. En zich aan u wegschonk. Als de enige grond der zaligheid. En dat u daardoor een waar geloof mocht zien. En mocht proeven en smaken. De kracht daarvan. Zoals de bloedvloeiende vrouw de kracht ondervond. Toen ze door het geloof zijn zoon aanraakte. Dat toen de Heere u ook aan zijn tafel wilde hebben. Zoals Jezus dat zei tegen die bloedvloeiende vrouw. Wie heeft mij aangeraakt? Ze moest tevoorschijn komen. Toen kon ze niet meer achterwege blijven. En dan lezen we zo van die vrouw. En zij verklaarde haar heel haar hart. Heel haar leven, ze hield niets meer achter. Kijk er maar in, Heere. En daarin komt dan de liefde uit. Die God zelf erin gelegd heeft. Ik heb hem lief. Omdat hij mij eerst heeft lief gehad. En dan zal die liefde ook ervaren worden. Aan de tafel des Heeren. Dan zal die troost ook ervaren worden. Onze derde gedachte, en daar hopen we dan volgende week over te preken. Amen. Eindigen met gebed. Zo naderen we voor uw heilig aangezicht, Heere, om u te bidden of gij toch met uw heilige geest wilt wonen en werken in ons midden en die bedekking wilt wegnemen wanneer wij ons nog begeven in onze geestelijke doodstaat. En Heere, of gij ook hoe langer hoe meer die bedekking wilt wegnemen. Wanneer we wel iets kennen van het nieuwe leven, maar nog zo weinig ervan kennen. Heere, wij smeken u daarom, om het onderwijs van uw Heilige Geest, om oefeningen van het ware geloof. Met name ook in deze week van voorbereiding. Breng ons ook vanmiddag weer in uw huis. En aanvaard onze dank in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Zingen we het 8e vers van Psalm 17. Maar blijf eruit, zich dat mij streelt. ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.